We gaan samen Openbaring 19 vers 11 tot en met 21 lezen. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toren Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luide stem en zei tot alle vogels die in het midden van de hemel vlogen, komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods om te eten het vlees van koningen, het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen die daarop zitten en het vlees van allen vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Tot zover. De hemel ging open. Die uitdrukking komt een aantal keren voor in het Nieuwe Testament. Dus de uitdrukking dat de hemel open ging, of dat de hemel open was. U vindt dat in Johannes 1, het laatste vers. En dan zegt de Heer Jezus tegen Nathanael dat de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. U zult de hemel geopend zien. Dus niet de verwondering dat de Heer Jezus Nathanael zag onder die boom, maar de verwondering zou er moeten zijn omdat de hemel open zou zijn en de engelen van God zouden opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. 2. Toen Stefanus bijna de stenen om zijn oren hoorde en voelde, zei hij, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Openbaring 4, ik zag de hemel geopend en een troon in de hemel. Openbaring 19, ik zag de hemel geopend en het paard en de berijder worden zichtbaar. De koning der koningen, de heren der heren. Conclusie, als u het alle vier op een rijtje zet, als de hemel open gaat, dan laat God zijn almacht zien. Zijn schittering, zijn grootheid. De engelen van God, die bij de Zoon des Mensen horen. De Zoon des Mensen, die aan Gods rechterhand staat. De troon van God, met alles eromheen. En de koning der koningen, de heren der heren die verschijnt. Bovendien hebben we nog in het Oude Testament een uitdrukking dat de hemel openging. Ezechiël 1. En daar ziet u eigenlijk hetzelfde. In Ezechiël 1 ziet u dat schitterende, we hebben dat vaker een keer genoemd, van de triomfwagen van God, de troonwagen van God, die op een geweldige manier omschreven wordt, waar alle engelen Gods in betrokken zijn. Dat metaal, het glanzend metaal, dat is niet een substantie die wij, laat maar zeggen, lichtmetaal of ander metaal noemen. Maar dat zijn hemelwezens, gasmolim. En die raderen die daaronder zitten, dat zijn geen raderen zo van, ja, een auto heeft nu een keer wielen. Maar dat zijn ofanim, zijn ook hemelwezens. Dat hele voertuig, dat hele schitterende voertuig uit Ezechiël 1, uit de hemel komend, is een en al hemelwezen. Die cherubijnen, die wezens die eronder zitten, die hun vleugels omhoog kunnen heffen of kunnen laten zakken, die met die vleugels kunnen gaan bewegen. Vuur is daarbij, laaiend vuur, die zijn dienaren maakt als een vurenvlam. Je ziet het als het ware naar je toe komen. Je voelt dat hele tafereel een beetje dichterbij komen. En daarboven ontzagwekkend ijskristal. Daarboven lazuursteen, troon en in die troon iemand. En die iemand is mijn heiland. Echt, ik kan het u bewijzen. Want die heerlijkheid, die glorie, die schittering komt uit de hemel om naar Jeruzalem te gaan, hoofdstuk 43, vers 1. Het is hetzelfde wat ik gezien heb, zegt Ezechiël, daar in het vluchtelingenkamp aan de rivier de Kebar. En dat is nu ook precies wat de engelen bedoelden in Handelingen 1, toen ze zeggen, kijk, u ziet hem naar de hemel gaan en zoals hij dan nu wegging, zo komt hij ook terug. Nou, toen zag u eigenlijk niks en u hoorde ook niks. We weten alleen hoe hij terugkomt, Ezechiël 43. Ezechiël 1, het is een beetje terugrekenen, maar misschien landt dit een keer in je hart en in je denken. Maar als je nu weet hoe hij terugkomt, dan weet je ook hoe hij wegging. In grote kracht en in grote heerlijkheid. De hemel geopend, troon van God zichtbaar. Mensenzoon zichtbaar. Degene die alle macht heeft, zichtbaar. En u kunt tekst op tekst stapelen als het daarover gaat. Er staan heel veel teksten in de Bijbel die gaan over de glorieuze terugkomst van de Heer Jezus. Het moment waarop hij hier op aarde komt. Het moment waarop hij hier zal zijn. Dat de aarde dan straalt. Ja, dat kan niet anders, want als dat geweldige hemelvoertuig komt en landt, ja, daar moet het wel een soort straling geven. Alles glanst, dat de olijfberg daar midden doorsplijt, zegt Zacharia 14, je zou bijna geneigd zijn te zeggen, ja natuurlijk, dat kan ook niet anders, want als zoiets daar gaat landen, ja, daar moet ruimte komen, dat kan niet uitblijven. Ja, dat er dan een dal ontstaat, alles verschuift, de elementen verschuiven. Er blijft niets op zijn plaats als die glorie, die schittering, die heerlijkheid op aarde gaat komen. Ja, daar verlangen we naar en daar verlangt de Heer Jezus naar, denk ik. Jij en ik, die nu hier zitten en naar Openbaring 19, het tweede stuk, kijken, wij gaan diezelfde heerlijkheid bekijken in de hemel. En daar verlang ik eerlijk gezegd heel erg naar. Ik kom net uit een samenkomst rennen en iemand zei toen ik al bijna in de auto zat, tot van de week misschien. Ik keek hem aan. Nou, ik dacht eerlijk dat hij naar jullie trouwerij zou gaan, hoor. Het was in Kootwijkerbroek, zou gekund hebben, hè? Je hebt familie of zo. Ik zeg, op de bruiloft? Hij zei, misschien. Nee dus. Nee, bedoel, je hebt toch vaak verteld van de komst van de Heer Jezus? Nou, misschien komt hij wel van de week. Sorry. Mijn agenda was kennelijk op dat moment alweer belangrijker dan de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Kan soms zomaar. Toch. De Heer Jezus heeft gezegd dat hij de gemeente, zijn lichaam, gaat halen. En ik ben er nu achter dat op dezelfde manier gaat als zoals hij zelf ging. De kracht die aangewend werd om hem uit de doden op te wekken en om hem te zetten aan zijn rechterhand. Die kracht die wordt aangewend om jou en mij daar te brengen. Hoe is hij gegaan? Nou, in die hemelwagen, in die gloriewagen, in die triomfwagen van Ezechiël 1. Zegt de Bijbel, hoe ga jij en ik? Nou, je moet je eens voorstellen dat die triomfwagen hier gaat landen, net nu wij hier bezig zijn. En dat wij gewoon uitgenodigd worden om in te stappen. Taxi staat voor. Die kracht is onvoorstelbaar. Lees nu eens Ezechiël 1 en zie eens wat voor paardenkrachten, wat voor vuurkrachten er dan vrijkomen om zo'n geweldig voertuig in beweging te brengen. Jij en ik gaan naar de Heer Jezus. Als we de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, dan gaan we naar Hem. Dat gaat echt gebeuren. En we worden opgenomen. We gaan Hem tegemoet. En we worden bij Hem zelf gebracht, in het huis van de Vader gebracht. We zien die heerlijkheid nog sterker. We krijgen zelf die heerlijkheid die Hij al had voordat de wereld was. En we zullen daar bij Hem zijn, met Hem zijn. We zullen die bruiloft meemaken. Dat was het onderwerp van 2 weken terug hier. En dan komt Hij terug op aarde. Dat zal een geweldig moment zijn. Zijn komst op aarde, zijn tweede komst. Zijn eerste komst is een komst in armoede geweest. Dat voelen we. Moederschoot, Nazareth, niet veel bijzonders. Bethlehem, geen plaats voor hem. Dus een beetje hotel, sloot de deur. Kribbetje was er nog in een soort achterafplekje. Maar dat was het dan. Vluchten voor Herodes die getracht heeft om hem te doden. Egypte terug, Nazareth. Nou, iedereen in het hele land wist Nazareth, nou ja, bijna hetzelfde als Nijverdal in Nederland. Zo ongeveer is het. Gewoon, nou, er komt nooit wat goeds vandaan. Ja, maar Nazareth was als zodanig bekend. En toen hij hier op aarde wandelde, geen plaats waar hij het hoofd kon neerleggen. Vogels hadden nog een nest. Vossen hadden een hol, maar de zoon des mensen had niets. Verguisd, miskend, niets. Uit de tempel gegooid, uit Jeruzalem gegooid, uiteindelijk teruggestoken op een staak van, nu zeg ik het met mijn woorden, hier hebt u hem terug of zo. Wij kunnen er ook niks mee. De Heer Jezus. Hij komt nog een keer. Weer dezelfde route. Antwoord nee, nee, nee. Een route in heerlijkheid en in glorie. De Heer Jezus komt terug. De hele schepping zucht en is in barensnood. Vogelpest hoort bij het zuchten van de schepping. De operaties horen bij het zuchten van de schepping. Het dragen van pijn en moeite, verdriet om geliefden, het hoort bij het zuchten van de schepping. Alles staat op instort. De dreiging van een oorlog hoort bij het zuchten van de schepping. De nood rondom Israël hoort bij het zuchten van de schepping. Alles zucht. En het is enorm. Maar er komt een moment dat het zuchten van de schepping ophoudt. Wanneer? Dat is bij het openbaar worden van de zonen Gods, meervoud, Romeinen 8. Maar misschien moet ik het terugbrengen tot het openbaar worden van de Zoon Gods. Dan houdt het zuchten van de schepping op. Dan is alle moeite weg. Mensen worden 1000 jaar. Koe en berin samen in een wei. Panter en bokje, geen problemen met elkaar. En ik heb dat wel eens ondeugend, zusters, koe en berin, vrouwelijk, hè, beide. Panter en bokje, broeders, beide mannelijk. Maar, oh, dat gedoe, hè. Het is over, geen ruzie meer en zo. Je kunt echt samen door één deur. Het is over. Het zuchten van de schepping is voorbij. Wanneer? Als de Heer Jezus komt. En dat verschil tussen ons gaan naar hem, ons bij zich roepen. De Heer Jezus zegt, Ik ga heen plaats te bereiden en ik roep u, ik breng u tot mij, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. We gaan naar hem en we komen met hem terug. We gaan naar hem, hij neemt ons op, hij voert ons weg, hij brengt ons in het huis van de Vader. Het hemel geopend, we zien dit allemaal. Als de oordelen zich gaan ontrollen, zijn wij daarbij, we zien het. En we komen met hem naar de bruiloft van het lam, komen wij met hem terug hier op aarde. Nou, niet om dan nog een keer naar Veenendaal te gaan of naar de omgeving van Veenendaal om te zeggen van, zie je wel, je was er toen bij in de sterke arm, je hebt het toen meegemaakt, je hebt het niet geloofd, maar we hadden wel gelijk, hè? Zo gaat het niet. U krijgt niet de idee van nog een keer naar uw buren te gaan om te zeggen van, zie je wel. Je zou soms willen. U zult het nu moeten zeggen. En zij zullen het nu moeten geloven. Maar toch komen we met hem. Waarom? Nou, om hem te vergezellen. Om alle accenten te laten vallen op hem. En dat is moeilijk. Voor vandaag. Weet je. Je kunt je best doen om voor de Heer Jezus te spreken. Dat doe ik echt. Dat meen ik. En toch. Toch wil je het ook nog wel een beetje voor jezelf doen. Ik wil de eerste spreker nog tegenkomen die niet een beetje eer voor zichzelf zocht. En als het zelf niet zo gezocht wordt, dan is de duivel er wel bij om dat te regelen. Die oude term van Luther heb ik weet niet hoe vaak geciteerd. Hij had mooi gesproken, Melanchthon, zijn vriend, complimenteert hem. En Luther schijnt gezegd te hebben, je bent de tweede die het zegt, de duivel zei het net ook al. Hele oude, maar dat geeft dus aan van dat kietelen van het vlees. Hè? Johannes de Doper zei, hij moet wassen, ik moet minder worden. Dat meende die. En even later zegt hij, bent u het nu of moeten we een ander verwachten? Want hij zat zelf klem. Ik snap het. Ik snap het heel goed. En de Heer Jezus noemt hem de grootste onder van vrouwen geboren. En de grootste van alle profeten. Zo van, waag het niet om kritisch te zijn over Johannes de Doper. Dat bedoel ik ook niet, maar het is zo. Wegvallen. Weet je, alles valt weg als hij komt. En hier in ons stukje gaat de hemel open en komt de Heer Jezus uit de hemel. Waarom staat in Openbaring 19 niet dat hij komt met die triomfwagen, met dat prachtige voertuig van Ezechiël 1? Waarom wordt het daar in een triomfsfeer getrokken en waarom is hier alleen maar een wit paard te zien en iemand op dat paard? Nou, in Ezechiël ging het om een hele wezenlijke les. Ik probeer dat te zeggen om het over te brengen. In de dagen van Ezechiël was Nebukadnezar zo gigantisch rijk en zo gigantisch eigenwijs en trots. En hij had zo'n gigantisch mooi troontje voor zichzelf gemaakt. Weet je, dat is de voorganger van Saddam Hussein, hè? Irak toen. Ja, als je dat doortrekt, dan denk je, hoe is het mogelijk? Maar dat was zo. En alles boog voor die man. En niks parlementaire enquêtes of zo. Helemaal niet hoor. Niks. Als hij zei afvoeren, dan was het afvoeren. Niemand had ene centimeter in te brengen. Nul. Zo was dat toen. En in die tijd ziet Ezechiël dit visioen. Een troon van God. En hij hoort de stem van een die iets zegt en Ezechiël is nergens meer. Hij weet het in één klap, heel precies, ik zit goed. Hoe overweldigend dit tafereel ook is, ik hoor bij hem die op de troon zit. En niet bij hem, Nebukadnezar, die daar ergens in Babel op een troon zit. En nu komt dit tafereel. Nee, dat komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Ik weet niet of u zich herinnert hoe dat ongeveer ging bij de uittocht uit Egypte. Misschien moet u nog iets weten. Het boek Genesis is een soort inleiding op de hele Bijbel. Een soort voorwoord. In Genesis vind je alles van de hele heilsgeschiedenis terug. In grote trekken. Zoals je in een voorwoord, door de schrijver zelf geschreven, aangereikt krijgt wat de inhoud van het boek is. Zo vind je dat ook in het boek Genesis. Het is magistraal als je dit echt zo eens met deze bril op zou willen bekijken. Je voelt dan ook dat het boek eindigt met de zegenrijke regering van Jozef. Daar eindigt het boek. Die hele lijn is heel duidelijk. Genesis is dus een soort ouverture op de hele Bijbel. Hoofdstuk 1 van Gods boek Exodus. God gaat een volk verlossen. Een volk uit de wereld halen. En hij doet dat op een spectaculaire manier. En dan krijg je dat het volk verlost is. Je vindt dat in hoofdstuk 12 en zo, in hoofdstuk 13. En dan krijg je in hoofdstuk 14 dat volk onderweg naar. En ja, de Egyptenaren worden weer boos. Denken, wat hebben we gedaan? Stomme koppen. We hadden die mensen nooit moeten laten lopen. Hoe kun je nu gewoon beste werkkrachten laten gaan? Terughalen, doen ze. Schelfzee, u weet het wel, die enorme verlossing bij de Schelfzee. De Heere zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. Een pad dwars door het water heen. Gigantisch gebeuren. Geen klein, laat ik maar zeggen, moerasachtig poeltje, plasje, zoals critici beweren. Waarop anderen zeiden, dan wordt het wonder alleen maar groter. Want als in zo'n klein poeltje zoveel Egyptenaren kunnen verdrinken, dan moet het toch wel een heel groot wonder. Oké. Maar dat is ook wel een oude, dat is niet nieuw. Maar aan de andere kant van de Schelfzee hebben zij voor het eerst gezongen. En daar ging het me eigenlijk om. Het is het eerste lied in de Bijbel. Ik heb dat genoemd toen we ook het lied van Mozes al hadden. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. Eerste lied in de Bijbel. En wat is het? De Heer is hoog verheven. En dan komt het paard en zijn ruiter. Het gaat me om die uitdrukking. Het paard en zijn ruiter. Stortte hij in de zee. Zo ging het toen. Er werd volledig duidelijkheid gegeven dat de macht van Egypte gebroken was. Waardoor door het instrument, het paard en zijn ruiter, de bereider, dus degene die het instrument beheert, dat die allebei ten onder gingen. Het instrument en degene die het instrument bedient of beheert, ging ten onder. En dat is een lied waard, dat is een overwinningslied van de eerste orde daar bij de Schelfzee. Het eerste lied uit de Bijbel, het lied van Mozes. In rijdans hebben Mirjam en alle anderen gezegd, het paard en zijn ruiter. Iedere keer dat thema, het paard en zijn ruiter. En nu komt het paard en zijn ruiter uit de hemel. Het hoeft u dus niet te verbazen dat dit beeld gebruikt wordt. Het gaat erom, het eerste van een vijandelijke macht in de Bijbel is dus, even los van Genesis, die ik dus echt zie als een ouverture, als een voorwoord op de hele schrift, zie je die vijand in de vorm van farao die het volk niet wil laten gaan. En God gaat ingrijpen in plagen, in oordelen. Dat is ook precies wat in Openbaring 9, 18 en 17 en 16 en zo gebeurde. Dat zijn dezelfde dingen die hier in het boek Openbaring terug te vinden zijn. En dan gaat het geweldige gebeuren dat het paard en zijn ruiter uit de hemel komt. En nu is het de overwinnaar, de Heer Jezus. Hij komt uit de hemel. Hij, de koning der koningen, de Heere der heren, met een kleed in bloed gedoopt. Dat betekent dat zichtbaar is. Kleren maken de man bij de priester, bij de hoge priester, bij de koning, bij de profeet, bij de gelovigen, de klederen van het heil. Altijd. Maar nu wordt zichtbaar dat het kleed door hem gedragen in bloed gedoopt is. Dat betekent dat het te maken heeft met het vergoten bloed van het kruis van Golgotha. En dat is de kracht. Dat is de overwinning. De overwinning ligt bij Golgotha. Jij en ik snappen bij lange na niet wat het kruis van Golgotha betekent. Zullen we ook nooit achterkomen op aarde. Maar het is zo fantastisch om je te realiseren dat de Heer Jezus Christus daar de overwinning heeft behaald. Dat Hij de overwinning is. Dat Hij echt het paard en zijn ruiter daar heeft overwonnen. Alles wat er is aan instrument van de tegenstander en de tegenstander zelf is daar overwonnen. En nu komt Hij die de overwinnaar is, gezeten op een paard, als een ruiter op een paard, uit de hemel. En Hij zal de koning der koningen, de Heere der heren zijn. En de hemelse legerscharen volgen Hem, ook op witte paarden. Nou, vroeger riep ik heel driftig dat ik nog een keer op een paard zou gaan rijden. Ik ben vroeger één keer van een paard gevallen en er daarna nooit meer opgekropen. Ik durfde niet meer. Dat is nog steeds zo. Maar straks kom ik nog een keer op een paard. Dat was een beetje gek misschien, want ik zei die mensen, u gaat nog een keer gitaar spelen. Wel of niet muzikaal, maar het gaat gebeuren. Ze hadden elke harp, elke gitaar en ze gaan allemaal zingen. En u gaat nog een keer paardrijden. Had u ook al zo graag gewild. Dat gaat nog een keer gebeuren, want u komt uit de hemel op een wit paard. Nou, of ik dat helemaal vol kan houden, dat weet ik nu niet meer. Dat riep ik vroeger wel. Zie wel dat je vroeger wel eens dingen zegt in onbezonnen uitspraken die misschien later niet meer zo gezegd kunnen worden. We zullen erbij zijn. Maar de Bijbel haast zich in Openbaring 21 om te vertellen hoe wij daarbij zullen zijn. Namelijk als een nieuw Jeruzalem rondom hem heen. En dat is toch wel een ander verhaal dan zitten op een paard. Maar de hemelse legerscharen gaan wel mee. Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn die engelen. Die 12 legioenen of die meer dan 12 legioenen engelen. Dat zijn zij die in Ezechiël 1 bij het visioen daar neergezet worden als engelwezens, als hemelwezens. Dat zijn de cherubijnen en dat zijn die ofanim, die raderen en rat en ogen en vuur en zo. En dat zijn de gasmolim, dat zijn dus wat dan lijkt op blinkend metaal, anders vertaald vuur in zijn puurste vorm, rokeloos vuur in zijn puurste vorm. Er is helemaal niets, maar alleen maar vuur, alleen maar glorie, alleen maar schittering, onvoorstelbaar schitterend. Dat komt. Nou, die hemelwezens komen met de Heer Jezus. Hij komt in zijn heilige engelen met hem. Alles uit de hemel komt. Wij komen ook mee, maar waarschijnlijk in de wat andere vormen. Daarover later een hele bijzondere uitleg vind ik in Openbaring 21. Dat we erbij zullen zijn staat voor mij vast. Want het gaat om hem en wij zullen alle gelegenheid aangrijpen om hem te vergezellen en om hem alle eer te geven en om hem amen, amen toe te roepen. U bent de Heere, toe te roepen. Dat gaan we doen. Maar nu komen dus die hemelwezens met hem uit de hemel. En daar wordt onmiddellijk gevoeld, dit is een finaal moment. Nu staat in de Bijbel, in het boek Zacharia, dat in die tijd de volkeren in Jeruzalem zullen zijn. We hadden dat al een beetje toen we Openbaring 17 bespraken, dat in die tijd, laat ik maar zeggen, Nederland of Europa daar in Jeruzalem is. En Zacharia 12 maakt volstrekt helder dat dat echt gaat gebeuren. Of al onze soldaten daar zijn, waarschijnlijk niet, maar een contingent, een deel van ons, maar in ieder geval genoeg om representatief te zijn. Maar ook anderen en zelfs de omliggende volkeren, de 10 koningen, Psalm 83, die een uur gaan regeren. Dat zijn de islamitische volkeren die om Israël heen liggen. En ook degene van het oosten, dus Irak, Iran, heel het politieke toneel is op dat moment in Jeruzalem en ze staan op het punt om daar uiteindelijk de overwinning te behalen. Het paard en zijn ruiter, voorgesteld in Exodus van Farao, is op dat moment in Jeruzalem om daar de finale slag uit te delen. Jeruzalem in de handen van de volkeren, Israël als volk de Middellandse Zee ingeduwd. Het is over, het is uit, het is van ons. Wij hebben het, wij willen het, wij pakken het. Alles gaat zich toespitsen. Nou, dat merk je nu al, dat het daarom gaat. Je zou zeggen, de enige die echt de kwaaie pier is in de ogen van Saddam Hussein, is natuurlijk Amerika. Maar wat zegt hij? Bij elk interviewtje, Israël. Hij heeft het altijd over Israël. Altijd. Israël moest in de vorige golfoorlog worden teruggehouden om niet mee te doen. Ik weet niet of ze dat nu weer zo zullen doen. Maar het is angstig. Maar er komt een moment volgens de Bijbel dat heel Jeruzalem vol zal zijn van soldaten, van legers. Ook uit Europa, maar ook uit alle mogelijke delen. Hoe dat kan? Ja, het zou kunnen zijn dat er nog een oorlog komt. Het kan ook zijn dat de stemming totaal omslaat. En daar lijkt het nu al een beetje op dat heel Europa met Saddam Hussein aan de haal gaat. Of hij met Europa. Waarom is Chirac zo tegen? Waarom is meneer, Schreuder zo terughoudend? Waarom worden meneer Blair en meneer Bush vandaag uitgetekend als de grootste boeven die maar bestaan? We houden het misschien in de gaten de komende weken. Nou, het is ongelooflijk spannend als u van deze dingen houdt, nog sterker. Als deze dingen u te pakken krijgen, dan kijk je ernaar. Dan denk je daarover. Dan ontgaat je dit niet. Maar de hele ontwikkeling is zo. Maar ik wil er dit van zeggen. Als die legermacht, die enorme macht van tegenstand daar in Jeruzalem is, dan komt de Heer Jezus. Op dat moment. Ja, dat wordt een gigantisch moment dat de persbak van de wijn van de gramschap van de toorn van God, de Almachtige, getreden zou worden. De koning der koningen, de Heere der heren, de zoon des mensen, Daniel 7, de steen zonder handen losgemaakt, Daniel 2, de mensenzoon, op vele, vele plaatsen in het Nieuwe Testament en Oude Testament. De hemel gaat open. En God openbaart zijn macht en zijn glorie. Alles wijkt. Alles siddert. Vogels worden uitgenodigd om net zoveel te eten als ze willen. Er is genoeg. Alles, alles buigt. Voor wie? Voor mijn heiland. Snapt u wat er gebeurde toen hij hier voor het eerst kwam om jou te redden? Snap je het een beetje? Jij denkt, nou ja, dat is een goeie, hè? De Heer Jezus, een goede man. Hè? Ja, een goede man. Hij heeft voor mij en voor mijn schuld aan het kruis willen halen. Hij wilde martelaar zijn voor mij. Ja, een nare weg hoor. Maar goed, toch hè. En je komt alleen maar naar jezelf toe. En je zegt ook nog, dank u Heer dat ik gered ben, dank u dat ik verlost ben, dank u dat ik in de hemel kom, dank u dat ik... Het is waar, het is allemaal waar, voor 100% waar. Want jij komt in de hemel als je gelooft in de Heer Jezus. En als je niet gelooft, kom je er niet. Maar je komt er echt. Maar dan in de hemel verbleek je, denk ik. En denk je, oei, 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 Heer Jezus, ik wist eigenlijk niet dat u zover ging, dat u, niemand minder dan u, zover ging. Kunt u een beter contrast bedenken? Kunt u zich voorstellen dat de Heer Jezus het lam van God is? En de leeuw van Juda. Ik las een boekje van de week. Ik vond het zo'n mooi boekje. Het leeuw is een lam. En het lam is een leeuw. Het lam weerloos. Je kunt mee stoeien, je kunt mee spelen. Doet niks. Kun je van alles mee. Kun je mee kruipen in de wei. Je kunt er mee in een hok zitten. Maakt allemaal niet uit. Je kunt er alles mee. En met een leeuw. Niks. Bang. Angst. Afstand. Moeite. Kunnen ze zich voorstellen dat de Heer Jezus lam is? Yes. Ja, dat willen we. Dat koesteren we. Maar dat hij leeuw is. Dat hij komt in grote glorie en in grote kracht. Dat hij op aarde komt om hier te heersen. Dat hij laat zien wie die is. Lieve mensen, God laat zien wie die is. Ook toen de Heer Jezus aan het kruis stierf. Alleen dat heeft hij onttrokken. Daar is 3 uren van donkerheid omheen gezet. Niet alleen vanwege een soort zandstorm, zou in theorie kunnen hoor. Gewoon een soort natuurverschijnsel. Het is net wel donker geweest. Maar ik denk dat God dit onttrok aan ons oog. We hebben nauwelijks idee over wie we praten. En dan komt de hemel gaat open. Nou, wat er dan gebeurt, dat tart alles. Alles. Alles staat op zijn kop. Alles in één keer. De mens in geweldige doen, in grote vorm, in overwinningsroes. En nu is het voor elkaar, nu hebben we alles, nu hebben we alles in onze handen. Nu kan ons niets meer ontslippen. Bijna de torenbouw van Babel in Genesis, weet je wel. Opstand van alle intellectuelen. Wij dringen door tot in de keuken van de Heere God zelf. Wij zijn er. En op dat moment, wammens, gaat God ingrijpen. Spraakverwarring. Genesis 11. En dat komt terug. Nu komt de Heer Jezus. Hij komt om de overwinnaar te zijn. En hij komt op een geweldige manier. Ik gun de Heer Jezus dat moment van stralen, dat moment van glorie. Die gloriewagen hier door de straten van Jeruzalem dendert. Sorry hoor, mijn vertaling. Ja, dan zeg ik, ja, dit is het. Handen klappen, juichen, springen, horsen, doe iets. Takken van de bomen, jassen op de grond. Doe iets. Doe wat je hebt. Doe wat je kunt. Prijs hem. Prijs hem. Maak hem groot. Geef hem eer. Ik ben er ook van overtuigd dat de stenen op dat moment gewoon meezingen. Ja, dan denk je ineens, waar komt die vijfde stem vandaan? Die zesde stem. Nou, komen van de staartklinkers. Er liggen er genoeg in Jeruzalem. Sorry dat ik het misschien raar zeg, maar de stenen zullen spreken. Ze zullen hem eren. En dan nog een keer een poging van al die volken om tegen het lam, tegen die koning te strijden. En de eerste die in de hel komt, dat is het beest en de valse profeet. Is nog nooit iemand in de hel geweest. De hel is bewaard, gemaakt voor de duivel en voor zijn engelen. De eerste die er komen, zegt vers 20... Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. En levend werden zij beiden geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En uit de rest van het laatste Bijbelboek blijkt dat de tweede dood is, de hel. De Heer Jezus overwint. De Heer Jezus is de koning. De koning der koningen, de Heere der heren. Er komt oordeel. Mensen die in opstand zijn, zullen omkomen. God heeft gewaarschuwd. Ik hoef niet alle details te zeggen. Maar Sodom en Gomorra is een waarschuwing. De Ark van Noach is een waarschuwing. Iedere keer hetzelfde. En de Heer Jezus heeft geweend over Jeruzalem. En die heeft gezegd, oh alsjeblieft, ik wou dat je op deze jullie dag, uw dag, erkende wat tot uw vrede dient. Hij heeft ze alsnog uitgenodigd om te komen, kom. En hij weende over haar. Wie is dat? Die daar op de helling van de Olijfberg zit, Jeruzalem ziet en over de stad weent. En dan vertelt, oh, Jeruzalem wordt omgeven, Jeruzalem wordt ingenomen, wordt geschonden, vrouwen worden geschonden. Het gaat helemaal niet goed, er blijft geen steen op de andere steen, er gaat helemaal mis met jullie. En een deel komt om, 2 zullen op een veld zijn. 2 zullen in 1 bed zijn. 2 zullen aan het malen zijn, aan het werk zijn. Dus gewoon aan roet, werk, thuis, er komt een tweedeling. En die tweedeling is, wie gaat dan met de Heer Jezus dat 1000-jarig vrederijk in? En wie wordt weggenomen? En of dat wegnemen nu plus is of min, daar zijn de geleerden nog lang niet over eens. Maar dat maakt ook niet uit, het is een tweedeling. Daarover zijn ze het allemaal eens. Het is een absolute tweedeling. Volstrekt helder. En de Heer Jezus waarschuwt. Hebben ze het niet geweten dan? Ja, maar hij komt. Dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen. Matteüs 24. Grote kracht in heerlijkheid. Het teken van de Zoon des Mensen. Ik denk dat dat die triomfwagen is van Ezechiël 1. Ze zullen de Zoon des Mensen zien komen in grote macht en heerlijkheid. Hij komt. De Heer Jezus komt. Iedereen verbleekt. Van het Europese leger blijft niets over. Ze worden in de pan gehakt. De Heer Jezus is de Heere. En zijn glorietijd breekt aan. Ik wil je nu vanavond gewoon zeggen. Gun je de Heer Jezus die tijd. Er is een lied, wordt wel eens gezongen. Wat een dag zal dat zijn voor hem. Wat zal het een dag zijn als hij daar zo in glorie en in heerlijkheid verschijnt. En hij zo eer krijgt. Op het moment dat hij komt, zal Israël zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen dat kleed zien in bloed geverfd. En ze zullen waarschijnlijk daardoor tot de ontdekking komen, hij is het dus toch. Israël wil geen Messias die leed. Wil geen Messias die naar een kruis ging. De Joden vinden dat zo afschuwelijk. Die willen een koning der koningen. Die willen iemand hebben die de Romeinen eruit schopt. En die gewoon wegstuurt alles wat vijandig is. Die Messias willen. En als ze vandaag over de Messias praten, bedoelen ze die eindelijk vrede brengt. En die Saddam Hussein het zwijgen oplegt. En die de druk van Iran vermindert. En die, weet ik veel wat voor andere druk, doet ophouden. Zo'n Messias, daar verlangen we naar. Die Messias moet komen. En ze geloven niet in hem die naar een kruis ging. Daarvan hebben ze gezegd, we willen niet dat hij koning over ons is. Dat willen we niet. Nu is het ook moeilijk als je een koning verwacht. Als je echt iemand verwacht die orde op zaken stelt. Die werkelijk als overwinnaar uit de bus komt. En je ziet hem gaan. En je ziet hem naar een kruis gaan. En je ziet het meest afschuwelijke voor je ogen. Van ontluistering van een mens. Want dat is het dan toch. Helemaal uit elkaar getrokken. Volstrekt mishandeld. En gemarteld. Zie je hem hangen. En denk je, ja. Hebben ons toch vergist waarschijnlijk. Als u mensen die in het Joodse leven zijn, die Joden zijn, vraagt hoe ze tot bekering. Even, Messias beleiden de Joden. Als je mensen ontmoet die al de Heer Jezus kennen. En je vraagt ze, hoe hebben jullie nu de Heer Jezus leren kennen? Wat is een belangrijke tekst geweest uit de Bijbel? Dan zeggen ze allemaal, Jesaja 53. Daar staat de knecht des Heren. Die in hetzelfde boek Jesaja de koning is, de heilige Israëls is, als een lam naar een slagbank geleid. Dat is in het denken van de Jood de enige mogelijkheid, voor zover ik zie, om hen te bereiken. En dat blijkt ook zo te zijn. Die tekst werkt heel sterk. Straks komt de Heer Jezus. Zijn kleed in bloed geverfd. Israël zal hem zien. Wat zullen ze dan zeggen? Nou, ik weet wat de Bijbel daarover zegt. En u ook. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dus toch. Ineens vallen de schellen van de ogen. En ineens zien ze dat de Heer Jezus, die destijds miskend werd, die weggestuurd werd, dat hij de Messias is. Ze zien het. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? En hij zal zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. De Heer Jezus. Ze bekeren zich. Dit moment van komen op aarde, van komen uit de hemel, van in glorie en in kracht, koning der koningen, heren der heren, hier op aarde, stralen, is een ommekeer. Ten oordeel voor al die vijanden, ten zegen voor hen die hem verwachten. De Heer Jezus komt uit de hemel. En jij en ik, wij kijken hiernaar en we zeggen, Heer Jezus, wij gunnen u eer, we gunnen u glorie. En eigenlijk doen we er vrijwel niets mee. Zou u nu de Heer willen gaan prijzen voor wie hij is? Zou u nu, al is het maar één keer, mijn broeder, mijn zuster, willen zeggen, Heer Jezus, ik wil u eren omdat u het lam bent. Maar ik wil u ook eren omdat u de leeuw van Juda bent. Ik wil u eren omdat u zich zo liet mishandelen. En ik wil u eren omdat u de allerhoogste Heere bent. Met niemand te vergelijken. Ik wil u eren omdat u in een moederschoot wilde kruipen. Sorry hoor, mijn term. Maar ik wil u ook eren omdat u op de triomfwagen van God de enige bent die alle eer waardig is. Het enorme contrast. Weet je, ik zeg het opnieuw met een kerstlied. Komt, verwondert u hier mensen. Kom eens tot verwondering. Kom eens tot aanbidding. Kom eens tot lofprijzing. En stop misschien eens met de Heere, onze auto, Heere, onze ramenwasser, Heere, onze aandelenportefeuille, Heere, ons familiebedrijf, Heere, ons die zorg. En die zorg mag je vertellen. Maar kom eens tot verwondering, kom eens tot aanbidding, kom eens tot grootmaking van de Heer Jezus. Vertel hem eens hoe groot hij voor jou is. Teken hem eens uit. Geef hem eens een warm applaus. Je komt in sommige gemeenten, ik kom er wel eens, en dan zeggen: laten we eerst de Heer Jezus welkom heten met een applaus. Nou, u vindt dit hartstikke gek. Waarschijnlijk, sorry hoor, misschien bent u. Maar u vindt het heel raar. Kom, wie doet dat nou? Het is toch, nee, dat kan toch niet. Nou, oké. Of het nu zo moet, weet ik niet. Maar hoe doet u het dan? Dan moet je eens eerlijk zijn. Ach, Heer Jezus, ik zit rustig op mijn stoel. Ik zit aan mijn laatste pepermunt te knabbelen. En ik denk, nou, zou die dominee een goede preek hebben of niet? En als hij geen goede, nee, dan bedank ik toch als lid van de kerk, hoor. Nou, even, hè. Ik ga even doorslaan, maar gewoon even wat zeggen, hè. Hoe ga jij hem dan welkom heten? Met kritiek op de dominee? Met ik wil een goede preek? Met ik wil een zegen? En als ik geen zegen krijg, nou, dan kunnen ze wat mij betreft de hele tent wel sluiten. Ik zou liever dan in het gezelschap zijn van laten we maar een applaus gaan dingen voor de Heer Jezus. Daar voel ik me dan meer thuis. En ik kan uw gedachten niet beoordelen. Misschien zit u er heel eerbiedig. En ik ken broeders van vroeger die altijd voor ze de kerkbank instappen, eerst nog een ogenblik bleven staan om een gebed te doen. U kunt dit formalisme vinden, maar ik denk dat waren waarschijnlijk vrome mensen die echt dachten, heren, het gaat om u, het gaat om uw naam, het gaat om uw eer. We willen voor u gaan. Nou, maar doe iets. Zeg dan eens aan de Heer Jezus hoe jij hem ziet en wat jij van hem vindt. En betuig je dank dan eens en uit dat eens. Niet in preken, gewoon de Heer Jezus, super, u bent geweldig, dank u wel. En het hoeft niet met applaus, het hoeft niet met de handen omhoog, u mag er gewoon mee blijven zitten. Maar je hart mag wel een soort antwoord geven, een soort respons geven. Omdat u zo blij bent met hem. Hij komt en iedereen buigt. En jij en ik, die nu leven, mogen nu buigen. Voor die tijd al. De Heere zegene jullie. Amen.